Vandaag de prediking gaat over, de titel is, wie is deze man? Wie weet waar die tekst voorkomt in de Bijbel? In welke context dat gezegd wordt? Wie is deze man? U zit duidelijk in een vakantiegevoel, echt waar. Met een storm, kijk eens aan, heel goed. We gaan lezen in Matteüs 8 vers 23. En dat is een tekst die mij enorm triggerde. Als u gaat opzoeken, Matteüs 8 vers 23. En daarboven staat, naar de overkant van het meer. Ik zal even schetsen hoe dat ongeveer ging. De Heer Jezus was ten tonele verschenen. En hij was verzocht in de woestijn. En uiteindelijk waren de discipelen geroepen. We weten allemaal hoe dat ongeveer ging. Het ging ook wel redelijk wonderlijk. Dat waren mannen die woonden aan zee of aan een meer. En die werden gewoon geroepen van, hey, volg mij. Kom achter me aan. En ze verlieten gewoon ter plekke alles wat ze hadden en wat ze aan het doen waren. En ze volgden de Heer Jezus. En een aantal hoofdstukken later komen we in Matteüs 8. En daar gaan we lezen. Naar de overkant van het meer. Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken. Nou, ik woon aan zee, of wij wonen aan zee, dus we weten ongeveer wat kolken zou moeten zijn. Dat kan redelijk gevaarlijk zijn, kan ik je vertellen. Dat je echt niet meer weet waar de wind vandaan komt. Maar zo op dat meer kon het ook, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Altijd mooi, hij sliep. Daar kunnen we natuurlijk heel veel predikingen over, van hij sliep. Ze maakten hem wakker en riepen, Heer, red ons toch, we vergaan. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Kleingelovigen, dat was de eerste. Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe. Hoe moet dat geweest zijn? Dat is natuurlijk wel echt een fenomeen, een prachtig iets. En het meer kwam geheel tot rust. De mensen zeiden, de discipelen zeiden, vol verbazing, wat is dit toch voor iemand dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. Toen ik dit las, toen dacht ik, als een aantal mensen zich niet hoeven af te vragen, wat is dit voor iemand, dan zijn het de discipelen, of niet? Die waren gewoon bij hem. Een aantal mensen die zouden kunnen zeggen, die onmogelijk zouden kunnen zeggen, wat is dit voor iemand, dat zijn wel de discipelen. Dat waren mensen, dat waren leerlingen, die zaten gewoon op de huid van de Heer Jezus. Die waren gewoon echt in alles betrokken. Of niet? Die deden niet anders. Het enige, de core business van de discipelen was hem volgen. In alles. Hij ging ergens naartoe, de discipelen volgden. Het is een soort, je kent het wel, als zo'n eend loopt met een paar kuikens. Dat is altijd heel leuk om te zien. Die eend loopt een stukje naar voren. Dan stoppen die kuikens en dan maakt hij een scherpe bocht naar links. En dan wees al die kuikens, waar hij ook gaat, ook als hij de weg over gaat en dan platgereden wordt. Maar dat is een andere kwestie. Dat is altijd wel raar. Die lopen gewoon achter hem aan. Volgzaam. Maar de discipelen volgden blindelings waar de Heer Jezus ging. En ik vroeg me dat af. Wie is toch deze, zeiden ze. Ik vroeg me af. Hoe kan je zeggen wie is toch deze? Heb je nou nog steeds niet door wie dat is? Erg interessant. En natuurlijk, eerst was de Heer Jezus degene die ze riep. En ze gaven alles op. En daarna kwamen ze langzaam aan achter wie hij dan was. Dat is wel te begrijpen. Want je ziet steeds meer dingen die hij doet. En door de dingen die hij deed en alle wonderen die hij verrichtte, denken we dan van nou, langzamerhand kom je er meer achter wie hij dan precies is. Maar dat kon je toen nog niet weten. Maar wat bij mij heel sterk boven water kwam, is, we kunnen blijkbaar, net als de discipelen, tijdenlang de Heer volgen, maar nog steeds niet weten wie hij is. Ik zeg het nog een keer. We kunnen blijkbaar, net als de discipelen, tijdenlang de Heer Jezus volgen, maar nog steeds niet weten wie hij is. Echt waar. Dat klinkt wat vreemd. En nog steeds niet weten met wie we te maken hebben. Nou, we hebben een aantal mensen om hem heen, die hadden we moeite met hem te plaatsen. Je hebt natuurlijk een groep discipelen of fariseërs en je hebt een groep mensen gewoon om hem heen. Ja, die dachten van, wat moet die man? Wat is dat? Ja, die vroegen zich ook af wie is die man. Maar die vroegen zich dat af omdat ze hem ook niet wilden accepteren. En we lezen ook in Markus 6, is dit niet de zoon van de timmerman? Daarmee wilden ze eigenlijk zeggen, ja, jongens, het maakt niet zo gek veel uit wat je van deze man vindt. Maar laten we, ik heb een hekel aan het woord, maar laten we eerlijk zijn, dat zeiden ze dan toen. Laten we eerlijk zijn, ze waren dat waarschijnlijk nog niet. Dit is toch die zoon van die timmerman? Hoe in vredesnaam kan hij dan de Messias zijn? Kan hij Jezus zijn? Er wordt ook gezegd, kan er uit Bethlehem iets goeds komen? Ook zoiets. Ja, er komt toch helemaal niks goeds vandaan. Dus hoe kan daar iemand vandaan komen die belangrijk is? En wat ik zie, mensen proberen hem constant te diskwalificeren. Eigenlijk ging het daarom. Door hem te linken aan familie, door hem te linken aan zijn vader en moeder, door hem te linken aan een beroep. Joh, dat is toch gewoon die timmerman? Hij zegt wel wat slimme dingen. Maar het is toch gewoon Maria en Jozef zijn zoon? En we kennen toch zijn broers en zussen? Dus daarmee gaven ze eigenlijk aan, no way dat wij hem gaan accepteren. Als de zoon van God. Dat kan helemaal niet. Dus dat is één facet. Één groep mensen die dat deed. De fariseërs, die verhalen kennen we natuurlijk allemaal. Ze prachtig om te lezen. Die vroegen zich dat eigenlijk ook af. Wie is toch deze? En wat werd er dan gezegd? Dat hij Gods lasterlijke taal sprak. Want hij sprak over vergeving. Ja, wat dan? Wie is dan deze? Dat hij ook zonde kan vergeven. Dat gaat toch helemaal niet? Dus de fariseeën zochten eigenlijk een excuus, net als die overige groep mensen, om hem te disqualificeren. Hij kon onmogelijk de Messias zijn. Hij kon onmogelijk de Zoon van God zijn. Dat was gewoon niet mogelijk. Want hij was de zoon van de timmerman. Hij sprak dingen die hij niet kon zeggen. Hij vergaf zonde. En wie is toch deze? Dan gaan we een leuk bruggetje maken. In Matthäus 4 vers 18, daar worden de discipelen geroepen. Ik heb het er net over gehad. Legendarische woorden. Kom, volg mij. Ik zal jullie vissers van... Ben je al een visser van mensen? Iemand vissen van mensen hier? Ben je al erop uit om mensen te vissen? Op mijn werk zeggen ze dat vaak. Ben je weer zieltjes aan het winnen? Hey, oude zielenwinnaar. Ben je weer zielen aan het winnen? In het begin klonk dat een beetje badinerend met een mooi woord. Zo van, hey, zielen winnen. Maar eigenlijk is het mooiste compliment wat je kan krijgen. Ja, je bent zieltjes aan het winnen. Ja, hallo. Ja, precies. Dat is toevallig het allerbelangrijkste wat er is. Wat jullie verder aan het doen zijn, dat is niet zo heel belangrijk. Maar zielen winnen is wel het meest belangrijk wat er is. Ik zal jullie vissers van mensen maken. En dan komt later Matthäus 8. En daar wordt gezegd, wat is dit toch voor iemand? Wie is toch deze, zegt een andere vertaling. En de nieuwe vertaling zegt, wat is diegene toch, als de zee bestraft is? Ik ben ergens achtergekomen. En dat wil ik u vandaag delen. En eigenlijk is dat de openbaring die hier in de bovenwater kwam. We gaan naar Matthäus 16. En ik zal daar een stukje uit voorlezen, Matthäus 16. Daarin worden de discipelen bij de Heer Jezus geroepen, nou ja, ze waren eigenlijk al bij de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus stelt een paar interessante vragen. Ik lees het even voor, vanaf vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes, de doper. Anderen zeggen Elia, weer andere Jeremia. Of een van de andere profeten. Dat is wat de mensen zeiden. Maar toen vroeg hij hen, staat er in vers 16, wie ben ik volgens jullie? En wat staat er dan? Haantje de voorste. U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En dan kennen we allemaal die tekst. Daarop zei de Heer Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona. Want dit is niet door mensen geopenbaard, door mensen van vlees en bloed, maar door mijn Vader in de hemel. Er is met een mooi woord een soort discrepantie, oftewel iets wat niet helemaal gelijk is, tussen Matthäus 8 en Matthäus 16. En wat is dat? We komen van een groepje mensen, discipelen, die in Matthäus 8 zeggen, wie is die man? Maar een paar hoofdstukken later zien we, dat er eigenlijk gezegd wordt, bij de eerste vraag wie ben ik volgens jullie, u bent de zoon van de levende God. Ik vroeg me af wat is daar gebeurd. Opeens was de zienswijze heel anders. Het kostte 8 hoofdstukken, maar wat is daar in vredesnaam gebeurd? Dus de discipelen die totaal onwetend waren, eigenlijk niet helemaal of helemaal niet wisten wie hij was, totaal niet wisten wat er in hem zat, tot een overduidelijk statement, u bent de zoon van de levende God. Gelooft u dat hij de zoon van de levende God is? Ja? Ik zal u niet vragen uw hand op te steken, daar is het misschien een beetje te warm voor vandaag. Ik weet het niet. Maar de zoon van de levende God. Het klinkklare antwoord in Matteüs 16. Ik vroeg me af, wat is daarmee gebeurd? Wat is er gebeurd in de tussentijd? Ik vind het prachtig. Maar dan komen we eventjes, wat is er dan? Wat hebben ze dan allemaal gezien? En wat gaan we laten we eens analyseren wat er is allemaal gebeurd intussen die hoofdstukken. In Matteüs 8 hebben ze gezien dat de Heer Jezus iemand met huidvraat geneest. Huidvraat, het zal wel iets van lepra zijn, denk ik. Ik heb het niet opgezocht. Maar het zal wel iets wat je huid opvreet, daarom heet het huidvraat. Dus iets van lepra, een of andere verschrikkelijke ziekte. Ze hebben gezien hoe iemand met huidvraat genezen werd. Gewoon heel simpel. Daarnaast hebben ze gezien, in Matteüs 8 vers 14, dat de moeder van Simon Petrus, dat hij koorts had en genezen werd. Heel simpel. Ze hebben gewoon gezien wat hij deed. Deden ze dat zelf trouwens? Hadden zij die moeder genezen? Hadden zij dat de discipelen diegene met huidvraat genezen? Nee, ze hebben alleen gezien dat hij dat deed. Dan staat er ook, in Matteüs 8 vers 16, dat gebeurt allemaal in Matteüs 8. Vele demonen werden uitgedreven. Ik heb dat even naast elkaar gelegd, al die evangeliën. Maar de Bijbel zegt, tegen het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Allemaal gasten die helemaal van de wereld waren. Machtig. Er liepen er een paar rond. Er waren er 2 op een eiland. Die waren te gevaarlijk om daar langs te lopen. Die waren zo levensgevaarlijk dat als je dat eiland betrad, nou dan ging je maar een omweg. Want als je daar langs die gasten ging, dan kwam je er niet levend af. Zo bezeten waren die gasten. Maar de Bijbel zegt in Matteüs 8, vers 16, hij dreef die boze geesten uit. En daarnaast, wat er ook staat in Matteüs 9, vers 18, gaat er iets aandacht aan besteden, doden werden opgewekt. Het staat geschreven over het dochtertje van Jairus. Jairus was een van de leiders in de synagoge. En die had wel ongeveer gezien hoe dat in elkaar stak en wat er allemaal gebeurde. En hij is de eerste die zich bij de Heer Jezus meldt van, luister, mijn dochter is gestorven. Mijn dochter is er niet meer. Maar kom met mij mee, want als u haar aanraakt, gaat u haar levend maken. Andere evangelie staat dat ze nog leefde toen hij zich meldde, maar later stierf. Maar feit is, het dochtertje is gestorven. En Jairus had een ongelooflijke nood, kwam bij de Heer Jezus. Ik zat me ook af te vragen van de week, hoe had ik me gemeld als mijn dochter was overleden? En ik wist, daar is de Heer Jezus. Hoe had ik me gemeld? Ik kan het me niet voorstellen. Maar ik denk dat ik op mijn tandvlees, op mijn knieën naar hem toe was gekropen. Het maakt me geen bal uit wat de anderen van mij vonden. Ik had me gemeld aan hem en me geklampt aan zijn voeten. En hem gevraagd niet me alleen te laten voordat hij me ging helpen. Ik zat me af te vragen deze week. Het staat er zo plastisch. Ja, zijn dochter was overleden. Heer, kom met mij, want mijn dochter is overleden. Hoe moet dat gegaan zijn? Ik ben een vader. Die man moet helemaal uit zijn dak zijn gegaan. Het maakte me gewoon niks uit wat de rest van hem vond. Hij kroop gewoon naar hem toe. Hij stortte zich op hem. Heer, kom mee. Want hij is de enige die redt trouwens. Hij is de enige die redt. De enige van wie we het konden verwachten. Maar de discipelen zaten al die tijd te koekeloeren. Te bekijken. Ik weet niet hoe dat ging. Maar die stonden er misschien wel omheen. Zo van in een gesloten houding. Hè, dat is een mooie houding. En die waren gewoon aan het bekijken van, nou, hoe gaat dat nu opgelost worden? Ja, Iris meldt zich bij de meester. Nou, dat is nog niet gebeurd. Daar is nog nooit een dode verder opgewekt. Maar wat gaat daar dan gebeuren? En Jairus, hij gaat mee met Jairus en zijn dochter komt tot leven. Hebben ze allemaal gezien. Dat gebeurt er in Matteüs 8. Maar wat gebeurt daarna? Weet u wat daarna gebeurt? Wat gebeurt er na al deze dingen die ze hier hebben meegemaakt? Wat ze hier hebben gezien van de meester? Ik zal u eerlijk vertellen wat ik zelf dacht. Ik dacht, in de voorbereiding, zij hebben natuurlijk langzamerhand wat vertrouwen gekregen in die meester. En gezien, nou, dat is niet alleen een zoon van een timmerman, maar langzamerhand werd het duidelijker wat hij allemaal dan echt was en wie die was. En in die end, toen ze alles hadden gezien, toen zeiden ze van, nou, het kan niet anders dan dat je de zoon van de levende God bent. En ik heb een heel A4'tje eraan gespandeerd. Hij zit nog ergens in de bijlage. Maar ik was daar zo ontevreden over. Ik had een soort heilige ontevredenheid. En deze hele week heb ik gevraagd van, Heer, oké, dit is een prachtige boodschap. Maar wat wilt u nou echt hiermee zeggen? Wat is dit? Wat is er met die gasten? Wat is er gebeurd met die mannen? En ik kwam tot de conclusie, het had helemaal niet zoveel te maken met wat ze hem hadden zien doen. Weet u wat er daarna gebeurt? Wat gebeurt er daarna? In Matteüs 10, waar gaat het over? Worden ze uitgezonden. Die mannen worden uitgezonden. Die mannen, die raken uit de anonimiteit. Die zijn opeens geen toeschouwers meer. Nee, die krijgen een heel groot probleem. De Heer Jezus heeft hen voorgedaan wat er moest gebeuren. En ze stonden al die tijd eromheen. En ze konden overal met hem meelopen. En dat was eigenlijk best wel cozy, want er werd voorzien. Later kwam de wonderbare spijziging, er waren leuke dingen. De verschijning op het meer, de Heer Jezus liep op het meer. Allemaal wonderbare dingen. En wij zouden daar misschien heel graag bij geweest zijn. Om gewoon eens te bekijken hoe al die wonderen in elkaar staken. Van, oh wat gaaf, wat mooi, wat daar gebeurt. Wat mooi, wat hij doet. Oh wat cool zeg, wat hij allemaal verricht. Oh wat een heerlijke genezing. De Jairus, wat fijn voor hem, wat de meester doet. En eigenlijk ging het zo. Ze hebben alleen maar gezien wat hij deed. Maar in Matteüs 10 staat, daarop riep hij de 12. Kom maar hier. Ik roep je naar voren. Kom maar gasten. Ik heb lang genoeg jullie voorgedaan wat hier moet gebeuren. Maar vandaag stelletje discipelen van mij. Stelletje trouwe leerlingen die mij feilloos volgen. Ik stop met voor te doen wat ik moet voordoen. En ik ga jullie vandaag vertellen, 12 leerlingen, wat jullie moeten gaan doen. Ja. Dat is een andere koek. Ik kan u uit mijn eigen verleden vertellen hoe dat ongeveer zou moeten voelen. Het is heerlijk om iemand te volgen die de dingen doet. Kent u dat? Ja, dat is heerlijk. Loop je mee met een ervaren fiscale man. Een man, oftewel een soort tollenaar, iemand die in fiscale zaken of belastingzaken heel erg thuis is. En zit je gewoon naast hem en hij maakt de spreadsheets en de Excels en de presentaties. En af en toe roep je wat. En op een gegeven moment komt het moment, en dat heb ik vaak, dan moet er gepresenteerd worden. En dan pik je een graantje mee. Dan sta je er ook leuk te doen. Maar het werk heeft hij gedaan. Nou, het is heerlijk om naast zo iemand te functioneren. Want wat gebeurt er als de klappen vallen? Dan krijgt hij die klappen. Als het Excelletje niet goed was of er was een fout in de PowerPoint. Ja, dat was mijn collega. Die is daar heel goed in. Maar weet u, het wordt anders wanneer jij en ik verantwoordelijk worden voor die dingen. De roeping van de discipelen was één ding. Maar het moment dat ze werden uitgezonden, dat was eigenlijk het moment dat de Heer Jezus zei, luister mannen, alles wat daar is gebeurd, dat draag ik jullie op om zelf te gaan doen. Die mannen, ik denk dat ze moed in de schoenen zwonk. Hoe moet ik dat doen? Heer, ik heb alleen maar toegekeken. Hoe moet ik dat weten, wat daar moet gebeuren? Komt er iemand met een boze geest naar mij toe? Ja, voorheen zei ik, ja, wat is het? Forward the mail naar de meester. Je kent dat? Die gewoon het probleem naar de ander schuiven. En dan kwam er iemand naar ons toe. Dan konden we, net als dat we in de voorste rij vaak doen. Pastor, ik heb hier iemand die is heel ziek. Zet hem maar op het podium. En dan lopen wij weg. En dan staat daar iemand die heel ziek is. En de pastor mag het oplossen. Dit was het moment, wil ik u aangeven. Waarin die mannen, 12 op een rij, gewoon letterlijk de klos waren. Het was een moment dat de Heer Jezus simpel zei, van alles wat ik heb gedaan, dat draag ik jullie op nu te gaan doen. Ik vind dat prachtig. Wat gebeurde daar? Hij gaf, zegt de Bijbel, hen macht om onreine geesten uit te drijven en iedere kwaal en ziekte te genezen. Ze kregen dus autoriteit. Tot die tijd hadden ze geen autoriteit. Tot die tijd was er niks aan ze overgedragen. Ze stonden daar wel, maar ik stond er wel, maar ik keek ernaar en ik deed helemaal niks. En ik begeleidde, dat zie je vaak, ik vind het altijd mooi om te lezen, komen er een hele groep kinderen naar de Heer Jezus toe. Ik ken dat soort broeders. Wij zorgen wel dat het geschäft is. Dat die kinderen niet te veel herrie maken. Dat de meester vrij is om te lopen. Dat de kinderen op afstand worden gehouden. We zijn een soort, voor je het weet, zijn we een soort met hoeders van de kudde. Maar hier waren ze geen hoeders meer. Hier waren het mannen met autoriteit die de dingen van de Heere God, van de Heer Jezus gingen doen. Letterlijk. Alles wat hij deed, werd dan opgedragen te doen. En ze gingen met dezelfde woorden op, dat is ook zo mooi. Ze gingen met dezelfde woorden de opdracht in. En dezelfde dingen moesten zij gaan doen als ze hadden gezien. Ik weet niet of u dat wel eens hebt gelezen. Maar ik had het net over huidvraat. En mensen die werden genezen. Demonen die werden uitgedreven. Doden werden opgewekt. Prachtig. Wat zegt de Heer Jezus daar? Ga op weg, staat hier. En verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. En wat staat er dan? Ik vind het zo mooi. De Heer Jezus is zo fijngevoelig ook in wat hij ons opdraagt. Hij noemt daar geen lijst van 10 dingen die wij moeten gaan doen. Het enige wat hij opnoemt, is wat hij heeft gedaan. Hij noemt niks anders op. En wat betekent dat voor ons? Wat wij moeten gaan doen, is niet meer dan wat hij deed. Maar wat we hem hebben zien doen, moeten wij gaan doen. Hij zegt hier ook een heel mooi lijstje, ik heb het op een rijtje staan. Genees de zieken, wek doden op, hebben ze gezien, dochtertje van Jairus. Maak mensen die aan huidvraat, ook specifiek hè, maak mensen die aan huidvraat lijden rein. Er staat niet van ALS of van verlamming of iets anders dat ze konden zeggen van, oh ja heer, dat hebben we u nooit zien doen. Nee, specifiek, huidvraat, iemand met lepra. Je hebt gezien hoe ik het moest doen, hoe ik het heb gedaan, hoe die vrij is geworden. Oké, bij deze mannen. Allemaal op een rij, ik draag jullie op om diezelfde dingen te gaan doen. Geen enkel excuus. En dan staat er als laatste drijf demonen uit. Het is exact hetzelfde rijtje als de dingen die ze hem hebben zien doen. Die mannen stonden daar op een rij en die hebben misschien gedacht, dit is wel heel vervelend, exact hetzelfde als dat wij hebben gezien. Waarom is dat rijtje niet net even anders? Ik kan u vandaag vertellen, die discipelen hadden geen enkel excuus. Wij hebben geen enkel excuus. Wij hebben geen enkel excuus om de dingen te doen, om de dingen niet te doen die de Heer Jezus deed. Die Hij ons voor heeft gedaan. En we moeten misschien eens stoppen, en dat is wel van vandaag heel belangrijk, om altijd maar die mannen en vrouwen, die broeders en zusters, die een belangrijke positie, schijnpositie innemen, om die altijd maar verantwoordelijk te maken voor de sores en voor de dingen die in onze straat gebeuren. Bij onze collega's. Bij onze familie. Echt. Weet u waarom vaak die mensen het zo druk hebben? En van hot naar her rijden en ziekenhuisbezoeken moeten afleggen en allerlei dingen moeten doen? Dat komt omdat wij dat vaak niet doen. Omdat wij zeggen, hey, jij bent vast geestelijker. Jij kan zo goed bidden. Als jij de handen oplegt, vliegen mensen 10 meter naar achteren. Als ik bid, dan gebeurt er niet zo gek veel. De Heer Jezus heeft u de autoriteit gegeven. Heeft u de macht gegeven. De Bijbel zegt verderop, om op slangen en schorpioenen te stappen. Hebben we dat al gedaan? Heb je al eens een keer op een slang gestapt? Nou, wat Surinaamse broeders en zusters misschien. Maar ik ben er nog zelden een tegengekomen. Zo'n dikke, gevette koa, zo'n boa constrictor, weet je wel. Ik heb er nog nooit op gestapt. Maar Hij heeft ons macht gegeven. Dat lijstje wat daar was, en ik vond het zo mooi om te zien. Eigenlijk, het was een soort, ja, hoe kan ik dat vertellen? Het was een soort leerschool, een vrij snelle leerschool voor die mensen. Ze hebben letterlijk gezien hoe hij omging. En door het voorbeeld te zien, sloegen ze dat op in hun hoofd. Maar de clue van het verhaal, de openbaring die er is, Wij kunnen alleen doen, de dingen doen, die we hem hebben zien doen. Wij kunnen alleen in die autoriteit staan, omdat wij de dingen hem hebben zien doen. Maar wat wij moeten doen, dat is exact wat hij heeft gedaan. Hij draagt ons geen andere dingen op, hij zendt ons gewoon, heel simpel. Maar waarom vertel ik dit? Hierna, zegt de Bijbel, komt Matteüs 16. Dan komt de vraag, als ze uit zijn gezonden, dan komt de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zeggen jullie dat ik ben? Het was dus heel simpel, doordat zij hebben gezien wat de meester deed, hebben de autoriteit op zich hebben laten komen en hebben gedaan wat de meester deed, daardoor aan het eind van het proces, daar zijn ze begonnen, aan het eind van het proces konden ze pas zeggen, Heer, u bent de zoon van de levende God. Hoe kwam dat? Ze hebben gezien wat hij deed. Ze hebben autoriteit en macht gekregen om diezelfde dingen te doen. Ze zijn uitgestapt in hun eigen wereld om die dingen te gaan doen in hun eigen wereld. In de wereld waarin zij functioneerden. En geloof me, dat was niet allemaal in Katwijk aan Zee of met z'n allen in Leiden. Nee, ze gingen gewoon over all over the place. In de plaats waar zij waren, openbaarden zij die autoriteit. En wandelden ze simpelweg in de dingen die ze hadden gezien door de meester. En toen ze daar waren en zagen dat de meester die autoriteit aan hen had gegeven, maar dat zij ook in staat waren om die dingen te doen, toen kwam Matteüs 16. Dus had je toen, dat is ook de verklaring van het woord. Want aan het begin, ik loop even door Matteüs heen, in het begin van Matteüs, wie was hij? Wie is deze man? Maar aan het einde van Matteüs, Matteüs 16, was er maar één antwoord. Er was maar één antwoord. Ik heb gezien wat u deed. U hebt mij de autoriteit gegeven. Ik heb gedaan wat ik moest doen van u, met die autoriteit. En ik heb maar één antwoord. U bent de zoon van de levende God. Halleluja. Als dat geen halleluja waard is, dan weet ik het ook niet meer. U bent de zoon van de levende God. U kunt alleen zeggen, u bent de zoon van de levende God. Ja, u kunt het wel zeggen. Maar wanneer u wandelt in de dingen die hij u opgedragen heeft te doen. Nou, dat maakt het wel lastig. Dat maakt het een beetje lastig. Ik zit hier toch gewoon in de gemeente? Is het niet gewoon goed genoeg? Is het niet gewoon prima? Is het niet gewoon prima? Ik zal u iets heel persoonlijks vertellen. Mijn zwager is ernstig ziek. Die heeft al vleesklierkanker. Ja, dat is echt onverwacht. Die man is in een ver stadium. Die man zit 30 jaar in de familie. We hebben 0,0 opening. Echt nooit gehad. Nooit. Maar toen we hoorden dat hij ziek was, we zien hem ook niet zo vaak, hebben we even gewacht. Ik zat een beetje met de zaak verlegen. Maar vorige week dinsdag zijn we bij hem geweest. En dat was een van die momenten voor mij, die heel dichtbij kwam. Die man is zo ziek als wat. Hij gelooft niet in God. Hij wil daar ook niet over praten. Maar het ging natuurlijk op zo'n avond over allerlei dingen. We waren met z'n vieren, met mijn zus, mijn zwager, Annemarie en ik. En mijn hart brandde. Mijn hart brandde echt. Ik wist, er is gewoon geen opening. En hij wil dat ook niet. Maar ik zei, nou, ik zat daar een kwartier en ik ontplofte bijna. Echt waar. Ik ontplofte. Ik wist, Heere God, u moet iets gaan doen. En ik zei tegen hem, Piet, hij houdt nogal van voetbal. Ja, ik denk niet dat ik altijd tegen voetbal ben. Formule 1, allemaal van die sporten. Piet heet hij. Ik zei, Piet, over Formule 1 kan ik je niet bijpraten, kerel. Dat gaat me niet lukken. Het interesseert me trouwens ook helemaal geen. Maar ja, oké, dat mag u allemaal zelf weten. Over voetbal, sorry, ik ken de laatste uitslagen niet. Het interesseert me ook niet veel. Maar wat ik heb, dat geef ik je. Wat ik heb. En wat wij hebben is de Heer Jezus. En ik had moeite om, machtig, ik ken die gast al zo lang. Maar ik zei tegen hem, Piet, leg je handen op die plek. Waar zit die kanker? En toen hij dat deed, legde ik mijn hand op zijn hand. En ik vroeg, kerel, mag ik voor je bidden? Op dat moment, en natuurlijk gebeurt dat veel vaker, weet u, op dat moment hebben we gebeden voor hem. En We gaan van de week weer naar hem toe. Maar ik geloof, de Heere God gaat gewoon een scheppend wonder doen. We hebben leven over hem uitgesproken. Het gaat erom dat wij uitstappen in de dingen waar wij zijn. In de plaats waar wij zijn. Ik hoef pastor Arnie niet te bellen voor mijn zwager. Ik heb autoriteit gekregen. Ik heb gewoon de autoriteit gekregen. En ik zal niet toelaten dat het zal gebeuren. Ik zal het gewoon niet toelaten. En laat de rest maar denken. Het interesseert me gewoon helemaal niks. Laten ze me afbranden, affikken. Maar ik weet één ding. Er is niemand die met hem over die dingen spreekt. Niemand. Want we zijn allemaal de boel aan het warm houden. En wat gezellig aan het doen. Oh, wat vervelend voor je en wat erg. Kunnen we ergens mee helpen. Maar niemand die het evangelie zal brengen. Ik geloof. Hij zal minimaal de Heer Jezus aannemen. Echt. Maar dit geldt ook voor u. U hebt situaties in uw leven waarin je uit moet stappen. Verschouw je niet langer achter de meester. Ik heb een God die het kan doen. Ja, dat klopt. Maar u zal actie moeten ondernemen. Echt waar. Het verschil tussen Matteüs 8 en Matteüs 16 is heel simpelweg. Er waren hier 12 mannen, die haakten niet af. Maar die zeiden, oké, we hebben het gezien. En ik ga het ook doen. Ik ga dit doen. En op het moment dat ik dat doe en zie wat er gebeurt, kan ik zeggen, hij is waarlijk de zoon van de levende God. Hij is niet meer die zoon van die timmerman, wat ik ook weet. Hij is niet meer die zoon van Jozef en Maria. En hij is niet meer die geplaagde en getergde. Maar hij is waarlijk de zoon van de levende God. U zult kunnen zeggen, hij is de zoon van de levende God uit uw tenen op het moment dat u die dingen gaat doen. En tot die tijd, natuurlijk is hij de verlosser. Hij is de redder. Hij is al in al. Maar vaak spreken we dat uit met onze mond. En zijn het woorden. Maar die discipelen, bij de discipelen was het gefundeerd op werkelijke actie. Het was gefundeerd op wat ze aan het doen waren. En elke keer als er iemand met huidvraat was, zeiden ze, hey, wacht even. Wat heb ik een half jaar geleden de meester zien doen? En ik heb autoriteit gekregen. Ik ga dit doen. Heere God, raak die kerel aan. En later wordt er geschreven in het Nieuwe Testament. Zelfs als de schaduw, soms de schaduw over hen kwam. Wat een heerlijkheid was daar. Zij konden niet anders zeggen. Hij is de zoon van de levende God. Hij is gewoon de almachtige. Hij is de al in al. Hij is het begin en het einde. Ik vind het prachtig. Wat de meester doet, moeten wij gaan doen. En ik schreef op, die overtuiging die ze hadden in hun hoofd, dat stopte daar niet. Nee, het werd een levenswandel. Want ze gingen daarin wandelen, letterlijk. En toen konden ze pas belijden. Ik heb een aantal dingen al gezegd. En ik wil je eigenlijk vandaag vragen. Wij zitten in die boot. Met z'n allen. We zitten misschien in hetzelfde schuitje. Ja, leuk. Maar ze zaten in een schuitje met z'n allen. Maar wie is hij voor jou? Wie is hij voor jou? Is hij die zoon van de levende God? Wandelen wij al in die dingen? Wie is hij voor jou? Zitten we daar nog aan het begin? En zijn we aan het bekijken wat er allemaal gebeurt hier in het huis, in het koninkrijk? Of zijn wij bereid om echt die stap te nemen? Wie is hij voor jou? Als ik het op de man af zou vragen, zouden we misschien een prachtig verhaal hebben. Maar wie is hij in je hart? Kunnen we waarlijk zeggen, hij is maar één ding. En dat is de zoon van de levende God. Maar wie is hij voor jou? Ik heb een aantal woorden. En die gaan over wat anderen over hem hebben gezegd. En ik wil straks iets revolutionairs doen. Ja, ik kan moeilijk meer revolutionair dan wat er hier gebeurd is natuurlijk. Maar ik wil straks een grote belijdenis met elkaar doen. En dat gaat over de dingen wie hij zegt die hij zelf is. Wie de Heer Jezus zegt die hij is. Johannes de Doper, die zei een aantal dingen in de openbaring. Hij is het over wie ik zei, 1 Johannes 1 vers 30. Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. Nou, daarover kan je een hele zondag bedenken, maar hij was er voor hem. David was er ook achter gekomen wie hij was. Hij zegt in Psalm 24, wie is toch die koning van majesteit? Vol majesteit. Wie is het? Dan geeft hij als antwoord, de Heer, machtig en heldhaftig. De Heer heldhaftig in de strijd. Strijdvaardig man. En in vers 10, wie is hij de koning vol majesteit? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning vol majesteit. Ik wil vragen of de muziek alvast naar voren kan komen. De zang. Ik wil u ook vragen. Ik heb een aantal belijdenissen van wie hij is. En we gaan het iets anders aanpakken dan wat we normaal doen. Ik wil u vragen om allemaal te gaan staan. En we gaan hier antwoord op geven. Als u dat kan belijden. Ik heb heel veel, een stuk of 15 of zo. Dus u hoeft niet zo vaak antwoord te geven. Maar ik zal, hoe we het gaan doen is als volgt. Ik lees het woord voor wie de Heer zegt dat hij is. En het antwoord daarop is, zo is hij. Is dat moeilijk? Denk ik niet dan. Maar het tweede antwoord wat er gebeurt, wat er dan plaatsvindt, als ik de volgende tekst opnoem. Dat is niet moeilijk, hè? Zelfs ik kan dat begrijpen. En geloof me, dat is best wel complex. Ik begin met één. Wie zegt de Heer die hij is? Ik wil u even helpen om te herinneren wie hij ook alweer is. Wat zegt het woord over hem? Jesaja 43. Ik ben de Heer. Buiten mij is er niemand die redt. Ik ben het die omwille van zichzelf je misdaden teniet doet en je zonde vergeeft.
Zo is hij.
Volgende. Dit zegt de Heer, je bevrijder, die je al in je moeders schoot heeft gevormd. Ik, de Heer, ben het die alles heeft gemaakt. De enige die de hemel heeft uitgespannen. Die zelf de aarde heeft uitgehamerd.
Zo is hij.
Ik hoor die zaal echt amper. Kunnen we het nog één keer proberen?
Zo is hij.
Mooi, mooi. Gelooft u het ook? Volgende. Jesaja 45. Die het licht vormt en de duisternis schept. Die vrede maakt en onheil schept. Ik, de Heere, doe dit alles.
Zo is hij.
Ik ben het die de aarde gemaakt heeft en de mens op aarde schiep. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen. Ik riep het sterrenleger tevoorschijn.
Zo is hij.
Dit zegt de Heer die de hemel geschapen heeft. Hij is God die de aarde gemaakt en gevormd heeft. En die haar heeft gegrondvest. Niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd. Ik ben de Heer en er is geen ander.
Zo is hij.
Vers 19. Nee, ik ben de Heer. Al wat ik zeg is rechtvaardig en wat ik aankondig is waarachtig.
Zo is hij.
Die Israëlieten gingen zo uren door, weet je dat? Die gingen gewoon dagen door. Weet u hoeveel teksten er zijn te belijden? Die u werkelijk echt door het plafond heen laten gaan. Waar als je daar niet door aangevuurd wordt, dan weet ik het echt ook niet meer. Wat er dan nog gepredikt moet worden. Volgende. Dit zegt de Heer, je bevrijder. De Heilige van Israël. Ik ben de Heer jullie God, die jullie onderricht geeft in je eigen belang. Die jullie leidt op de weg die je gaat. Mooi. Wie is het? Wie is het, zegt de Bijbel. Want wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, in purperen gekleed, met praal getooid, die zich groots en machtig verheft? Machtige God. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt en die bij macht is te redden.
Zo is hij.
Ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras? Ik, de Heer, jullie God, die de zee opzweep, krachtig, zodat de golven bruisen, wiens naam is Heer van de hemelse machten.
Zo is hij.
Daarom, op die dag zal mijn volk mijn naam kennen, beseffen dat ik het ben die zegt, hier ben ik.
Zo is hij.
Ik, de Heer Bennett, die het hart doorgrondt, die de nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont en aan ieder geeft wat hij verdient. Wat ik de Heer gezegd heb, zal ik doen.
Zo is hij.
Laatste tekst. Ik leg je mijn woorden in mijn mond en bescherm je met mijn schaduw, met de schaduw van mijn hand. Ik die de hemel geplant heb en de aarde gegrondvest, die tegen jou zegt, mijn volk ben jij.
Zo is hij.
Laten we de Heer een klap op geven. Halleluja, Heer.